avondgemeente. Fijn dat u hier allemaal bent. Fijn dat u misschien op dit moment of op een later moment met ons verbonden bent. Thuis of elders. Een speciaal woord van welkom voor Maart. Heel fijn dat je hier vanavond bent. Een heel bijzonder moment voor ons, maar denk ik zeker ook voor jou. De laatste dienst die je hier begeleidt. Heel erg welkom, ook voor je vrouw Inge, die ook haar heb ik ergens gezien. Nog een paar afkondigingen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan als dank voor de goede zorgen naar koster Meindert Huigen en van de Adventkerk naar koster Rob van Oostreen. Hij is hier vanavond volgens mij niet, maar ik ga toch de uitleg daar even bij voorlezen. Het gaat dus om het bloemstuk Oudjaar Nieuwsjaarsdag. Aan het begin van het jaar kijken we vaak vooruit. We kijken uit naar de leuke dingen die gaan komen. Een huwelijk of een kind of kleinkind dat geboren mag gaan worden. Of we zijn bang voor wat er komen gaat. Een doktersafspraak misschien. Weten dat je afscheid moet gaan nemen van iemand waar je van houdt. Of het wordt voor het eerst een jaar zonder. Maar hoe het precies gaat lopen, weten we niet. Misschien wordt vreugde verdriet. Of voelen we ons in ons verdriet gedragen door God en door de mensen om ons heen. Weet dat wat er ook in 2024 gebeurt, de Heere God bij ons is. Soms voelen we God ook heel dichtbij. En daarom worden de bloemen door een breed gouden lint bij elkaar gehouden. Maar soms voelt God ver weg. Maar juist dan mogen we zeker weten dat God er is. En daarom ook een dun gouden ijzerdraad die door de bloemen heen gaat. Want Gods liefde is ijzersterk. Dan over de collecte. De eerste collecte is straks bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de financiële hulp binnen de eigen gemeente. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een hele gezegende dienst toe. Die we nu zullen vervolgen met het staande zingen van Psalm 138, de versen 1 en 4. ons in stilte in gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanavond belijden we dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Zingen. En dat doen we natuurlijk om een hele goede reden. We willen nog één keer genieten van Maarten. En een van de liederen die we nu gaan zingen is een lied gebaseerd op Psalm 90. En dat is de psalm die toch wel bij deze avond hoort. We gaan zingen O God, die droeg ons voorgeslacht. Een lied waarmee we terugkijken op het afgelopen jaar. Een lied ook waarmee we vooruitkijken naar het jaar dat volgt. Maar vooral ook een lied dat wil zeggen, de basis van ons leven, hoe dan ook, ligt in God. We zingen vers 1 en 3 van lied 90a. Enkele versen uit Klaagliederen 3. En vervolgens zingen we ook de versen 5 en 6 van het lied van zojuist. Klaagliederen 3, de versen 22 tot en met 26. De Heer bewijst zijn liefde. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en zich op hem verlaat. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Laten we de Heere God om zegen vragen. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier samenbrengt. Of misschien hebben we thuis ook wel afgestemd op deze ruimte. Heer, we doen dat tegen de achtergrond van allerlei gedoe, knallen, onrust. En Heer, het eerste wat we dan tegen u moeten zeggen is dat het niet meevalt om ons hart te richten op u. We zijn rusteloos. En misschien kijken we wel uit naar de avond, naar wat het straks brengt. Heer, maar toch is er iets in ons wat zegt. Zo de drempel van het nieuwe jaar. Willen we ons hart richten op de God van wie ons leven is. Heer, dan zijn we heel verschillend. We zijn echt een gemeente. We horen bij elkaar. En tegelijkertijd, Heer, de een heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. Met geschut. Misschien een jaar met gemis. Met heel veel verdriet. Een jaar bijna niet doorheen te komen. En een ander ging het goed. Was het misschien een jaar dat er nieuwe wegen opengingen. Dat nieuwe kansen zich aandienden. Dat we het gevoel soms hadden dat we vlogen. Omdat het allemaal zo lekker liep. Heer, hoe het ook zij. We maken ons stil. Omdat we ergens het besef in ons hebben. Dat we in onszelf niks zijn. Dat we het van u moeten hebben. En ook als we dat besef niet eens hebben. Heer, we komen samen omdat u dat ritme aan ons geeft. Omdat het goed is. Om misschien eenmaal per week ruimte te maken voor u. U te loven en te prijzen. Heer, we danken u dat Maarten zich daarvoor heeft ingezet in de afgelopen jaar. Dat hij een van degenen is die het orgel kan bespelen. En zich daarop telkens weer voor heeft bereid. En dat hij zijn krachten en zijn concentratie heeft gegeven. Om ons als gemeente daarin te begeleiden. Opdat dat lofprijzen en aanbidden ook in onze tijd door kan gaan. Ons van onszelf afzien naar u. Heer, we danken u daarvoor. Dat hij dat gedaan heeft. Ook als het soms moed vereist. Het is niet altijd makkelijk. Heer, we hopen dat hij met de dienst van vanavond op een goede manier dat ook los kan laten. Met dankbaarheid terug mag zien. En dat hij ook mag merken. De gemeente heeft me gewaardeerd. In dat wat ik probeerde te geven. Heer. Eigenlijk roepen we om u. Wilt u komen vanavond. In alle onrust in het kabaal. Wilt u degene zijn. Die hier is. Om ons te vervullen. Met vreugde. En voldoening. En met de wetenschap. We zijn van de God van hemel en aarde. Dankzij de Zoon. Dat bidden we. Uit genade alleen. Amen. We hebben namelijk twee schriftlezingen. Allereerst lezen we enkele versen uit het boek Numeri. Nummer 9, de versen 15 tot en met 23. En daarna gaan we zingen. Zing voor de Heer een nieuw gezang, lied 655, de versen 1 en 2. Zomaar een tekstgedeelte uit Nummer 9, de versen 15 tot en met 23. op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was gebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk zichtbaar als een vuur boven de tabernakel en dat bleef zo tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend. De wolk overdekte de tabernakel en was 's nachts te zien als een vuur. Telkens als de wolk zich van de tent verhief, trokken de Israëlieten verder en op de plaats waar de wolk stilhield, sloegen ze hun kamp op. Op bevel van de Heer trokken de Israëlieten verder en op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de Heer. Soms bleef de wolk maar een paar dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer ze de Heer daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder wanneer de Heer het beval. Soms ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als hij zich dan 's morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of 's nachts, trokken ze verder. Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel, een paar dagen of een maand of een jaar, dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren. Pas wanneer hij zich verhief, trokken ze weer verder. Op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op en op bevel van de Heer trokken ze verder. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de Heer, die de Heer hun bij monden van Mozes gegeven had. De tweede schriftlezing ga ik u een beetje moeilijk maken. Want u zit misschien nog in kerststemming. Of niet? Het is alweer een beetje weggezakt, merk ik. Vanochtend was ik hier in de kerk en toen ging het over Matthäus. En Matthäus ging dus ook een beetje terugkijken. Ik weet niet of u erbij was. Maar de dominee heeft eigenlijk daar gestaan alsof hij Matthäus was. En Matthäus ging pas schrijven toen er eigenlijk al een soort van kerk was gevormd, toch? Dus zeg maar 30, 40 jaar na Pasen, zo noemde hij dat. Toen kwam de noodzaak op om aan het schrijven te gaan. Want steeds meer mensen die Jezus hadden meegemaakt en hadden gehoord, die waren overleden. Dus er moest geschreven worden. Nou ja, dus dat kan. We kunnen ook, zeg maar, op de drempel van oud en nieuw het plotseling over de kerk hebben en zomaar een stap maken van 30, 40 jaar, dat doen we nu vanavond ook. We hebben het over Handelingen 9, over Paulus. Handelingen 9, de versen 1 tot en met 20, over de kerk en over Saulus die geroepen wordt. En daarna zingen we ook de versen 3, 4 en 5 van lied 655. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg, die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. En dan nog vers 31. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest kwam hun aantal steeds meer toe.
Thank you.
Ja, hij heeft er echt heel veel zin in nog, hè? Na de verkondiging zingen we, zonder nadere aankondiging, het eerste vers van lied 445 uit de bundel Hemelhoog. En dat is het lied Ik bouw op u. Dat lied gaan we straks zingen na de verkondiging. En dan allereerst het eerste vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik heb een paar organisten zien zitten, dus ik kan er goed mee beginnen vanavond. Ik ben benieuwd of je dat gevoel herkent. Een gemeente, dat je soms jaloers kunt zijn op goede muzici. Kent u dat gevoel? Ja, hè? En wat ik nu zeg herkent u misschien niet, maar dat ze vanwege hun bijzondere gaven soms zelfs wat irritatie bij je kunnen oproepen. Ja, Maarten. En met iets van afgunst zie je hoe ze helemaal op kunnen gaan in de muziek en in staat zijn om via de muziek uiting te geven aan dat wat er in het hart van iemand leeft. Je ziet hoe ze hun gaven en hun talenten in dienst stellen van de gemeenschap. En soms ook een gemeenschap kunnen troosten, blij kunnen maken, of iets kunnen verwoorden van wat er in die gemeenschap leeft. En bij mij werkt het dan ook nog eens zo, maar dat, het zou fijn zijn als u dat bespaard is gebleven, maar dat ik dan met iets van bitterheid herinner hoe ik zelf ooit de kans heb gekregen om me ook te bekwamen in de muziek, maar die kans volledig heb verprutst. Misschien zijn er meerdere die dat beeld nog voor zich hebben. Ik zie mezelf namelijk nog wel eens zitten op de pianokruk naast mijn vader. Misschien heb ik dat wel eens verteld. Ik moet een jaar of 7 zijn geweest. Ik wil ook piano kunnen spelen. Net als hij. En dus zou hij het me gaan leren. En zo moest ik plotseling 3 keer op een dag, 's ochtends, tussen de middag en 's avonds, 10 minuten lang oefenen. Op vader Jacob. Of Mieke heeft een lammetje. Of op een toonladder. Maar het ging werkelijk zo. Want ik had, van binnen had ik zin om lekker buiten te spelen. Ik verlangde naar de vrijheid. Naar het kunnen bewegen. En 's avonds bij thuiskomst van mijn vader bleek ik weer geen vorderingen te hebben gemaakt en eindigde dat wat voor mij voelde als een soort van generale repetitie, stevast met ruzie en met huilbuien en dus, het werd gewoon niets. Na 1,5 week kwamen we in goed overleg overeen dat het verstandig was om het op te geven. Maar het ergste van alles, 2 jaar later krijgt mijn broertje een echte pianoleraar, dus geen vader, maar een pianoleraar. En die speelt dan werkelijk de sterren van de hemel. En sindsdien mocht ik op elke verjaardag toekijken hoe mijn broertje, nou nu gooi ik echt alle frustratie er even uit, hè? Wacht wel even. Midden in de gigantische familiekring weer een stukje mocht gaan spelen voor zijn opa en al die andere mensen. En ja, ik mocht daar met irritatie en een steek van jaloezie dan naar zitten kijken. Als je niet van voetbal houdt, is het prima te leven met het talent van iemand als Frenkie de Jong of Virgil van Dijk. En als je niet zo van het café bent, van bier of van luidruchtig gezelschap, dan gun je Van Gerwe of Van Barneveld hun succes. Maar lastiger wordt het als je wel van voetbal, het café of van darten houdt. en je daar alles voor opzij zet. Of als die ander wel een goed lopend bedrijf hebt en jij niet. Of als die gemeente daar verderop in het afgelopen jaar zulke geweldige dingen heeft ontvangen van God. God lijkt er wel te wonen. En het in je eigen gemeente zo dor en doods als een woestijn is geweest. Gemeente, vanavond op deze laatste avond van het jaar 2023 hebben we een gedeelte uit het Bijbelboek Numeri gelezen. En daar heb ik in de voorbereiding van deze preek eigenlijk behoorlijk mee geworsteld. Want wat moet je nou precies met het gebeuren dat in die 9 versjes haast uit een treuren wordt herhaald? Heb je het net gemerkt? Het was echt een saai tekstgedeelte, toch? Dat er een wolkkolom of 's nachts een vuurkolom is die zich soms verplaatst, waarna het hele volk opbreekt en de tenten weer neerzet op de plek die de wolkkolom of de vuurkolom hem wijst. Waarom heb ik daarmee geworsteld? Waarom bespeurde ik bij mezelf zelfs enige irritatie? Want in wezen is het toch eigenlijk een prachtig beeld dat we in Numeri 9 voorgeschoteld krijgen. Nou, misschien vanwege het automatisme en de volstrekte helderheid in de beschrijving. Je kijkt naar boven, naar de lucht. En je hoeft het gebeuren daar in de lucht niet eens te interpreteren. Je hoeft eigenlijk helemaal niet zelfstandig na te denken. Na de eerste, de beste beweging van de wolkkolom trek je de tentharingen alweer uit de grond. Is dat wat me dwars zat? Ja, zeker. Dat verklaart alvast iets. Zoals het ook bevreemdend is dat het niet eens zoveel nut lijkt te hebben. Er wordt niet eens in de tekst gesproken over een bepaald resultaat. Dat het daardoor bijvoorbeeld van oase naar oase ging. Maar natuurlijk, als ik heel eerlijk ben, natuurlijk is de grote bron van irritatie en ergernis dat ik het onuitstaanbaar vind dat God in die tijd blijkbaar zo zichtbaar aanwezig was om je de weg te wijzen. Overdag in een wolk, 's nachts in een vuurkolom. Waarom toen wel? En waarom in ons leven nu dan niet? Of nauwelijks? Of veel minder duidelijk? Ook in het afgelopen jaar, het jaar 2023. Toch? Het hielp mij om Numeri 9 een beetje te lezen als die mislukte pianolessen van vroeger. Als het inoefenen, het inslijpen van vader Jacob of Mieke heeft een lammetje of van die verschrikkelijke toonladders waar ook ervaren muzici telkens op schijnen terug te vallen. Je geeft iets van je eigen vijand op voor een hoger doel. Je doet simpelweg wat je van boven wordt geboden. Je matigt je het tempo van de Heere God aan. Het lostrekken van je tentharingen op het bevel van God als een vorm van training en aanbidding. En weet u, en dat is het geheim. En ik geloof daar wel een beetje in. Dan krijgt zelfs zo'n tekst als Numeri 9 vanzelf iets troostends. Want als er dan plotseling heftige dingen in je leven gebeuren, of als je bedrijf of gemeente door een dorre periode heen gaat, of als je in een omgeving verkeert waar helemaal niemand nog op de God van Israël zit te wachten, dan ga je voort. Dan blijf je gaan. Haast automatisch. En dus niet voor de resultaten of omdat je er zoveel prachtigs in ervaart, maar vanwege de God die dat van je verwacht. Hij stelt er belang in dat de dienst, de liturgie op aarde doorgaat. En dus oefenen we ons wekelijks in die hoge roeping van God. Eeuwen later is er zo'n man die de dienst van God wekelijks, misschien wel dagelijks, ingeoefend heeft. Hij heeft zich van jongs af aan bekwaamd in alle mogelijke kennis, wijsheid, kortom, hij is volledig afgetraind. En die Saulus, want dat is natuurlijk zijn naam, had zijn karakter ook nog eens mee. Want hij is iemand met een geweldige ijver, discipline. Hij geeft niet snel op en zo komt hij dan ook de vertelling van Lucas binnenvallen. Hij ademt, hij briest, er zit onrust in hem, hij forceert, want er gebeuren dingen in zijn Israël die niet te rijmen zijn met de goddelijke openbaring eens van boven gegeven. De roeping van het volk, de reinheid van de stad Jeruzalem, het geloof in de ene ware God, het staat onder druk. Doordat Joden, notabene zijn eigen vlees en bloed, zich laten inpakken door een beweging die ontstaan is rondom een of andere Jezus van Nazareth, die zich in zijn leven bekend heeft gemaakt als de Zoon van God. En dat is het onuitstaanbare en het irritante, die beweging van de weg, want zo noemen ze zich, die groeit hard, je zou haast zeggen, de zegen op. En daar kan die Saulus dus niet tegen. Hij veracht die lui. Hij besluit die mensen van de weg op te pakken, de een na de ander. In eerste instantie gaat hij als een razende tekeer in Jeruzalem. Later verlegt hij zijn werkterrein in Damascus. Want bij het aanpakken van het kwaad kun je er maar beter vroeg bij zijn. Nou, het verhaal is bekend. Uit een treuren bekend misschien wel. Onderweg naar Damascus wordt de onrustige en briesende Saulus tot stilstand gebracht door een licht uit de hemel. En als hij vervolgens languit op de grond ligt, hoort hij een stem roepen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dat heeft iets geheimzinnigs. Heel Sauls handelen, zijn optreden, zijn overtuigingen, zijn zelfstaan, dat wat hij in al die jaren ingeoefend heeft gekregen, waar hij dacht de Heere God mee te dienen, het wordt als het ware verschrompeld tot die plotselinge onvoorziene één op één verhouding met Jezus. Daarom is het dus ook niet, waarom vervolg je de christenen? Waarom vervolg je de mensen van de weg? Maar daarom wordt hem gevraagd, waarom vervolg je mij? En dat heeft iets ontstellends actueels. In de eerste plaats als we dat verbinden met de vele christenvervolgingen in deze tijd. Iran, Pakistan, Noord-Korea, allerlei Afrikaanse landen. Het gaat in al die vervolgingen ten diepste om de vervolging van Christus. En het heeft in de tweede plaats iets ontstellends actueels als we het verbinden met onze eigen omgeving, met onze eigen tijd, met het jaar dat achter ons ligt. En met dat wat ik er zelf van gemaakt heb. En nu vul ik het maar gewoon in voor mezelf. Maar misschien ook wel voor u. Als we de Heer Jezus misschien wel horen roepen. Waarom ben ik, Christus, soms lucht voor je geweest? Waarom vind je rust bij iemand of bij iemand anders? Waaruit blijkt nou eigenlijk dat ik het centrum van je bestaan ben? Nadat de heerlijkheid van de hemel hem omstraald heeft, moet hij afgetrokken. Trainde, verblinde Saulus bij de hand worden genomen en op die manier bereikt hij Damascus. De gevreesde man moet in afhankelijkheid zijn weg vinden en in die 3 dagen die volgen eten drinkt hij niet. Saulus komt tot zichzelf, doet boete, verkeert in afzondering, moet eruit geholpen worden door een zekere Ananias, diens naam betekent: God buigt zich over. God is genadig. Hij ontfermt zich. En deze Ananias die weifelt, vanzelfsprekend zou ik haast zeggen, maar hij steekt uiteindelijk zijn nek uit. Hij doet zijn eigen naam eer aan. Hij legt Saulus de handen op. Hij buigt over hem heen als het ware. Hij moet wel. Want die man is nu eenmaal het instrument van Gods keuze. Hij is verkoren om de weg naar de volkeren in te slaan. En daarop ontvangt Saulus het zicht. Hij kan weer zien. Hij kan weer opkijken. En dan staat er, hij stond op. Hij werd gedoopt. Versterkt zich met voedsel. En enkele dagen later staat hij al in de synagoge te verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Zo is God. Zo kan het gaan. Soms buigt God zich zomaar uit het niets over een mens. Want dan ziet hij in hem of haar een bruikbaar vat. Afgetraind. Bekwaam. Vol ijver. En laten we dat niet vergeten, want zo ging dat althans bij Paulus. Dan ziet God een mens beschaamd. Vol gemiste kansen. Ook in het afgelopen jaar nu. Waardoor hij of zij weet wat het is om jaar na jaar te leven van genade. Dat is het wezen van de kerk. En dat is ook haar vrede. We zijn geroepen. Ergens uit of ergens vandaan geroepen. En sindsdien zijn we op weg en gaat het ergens heen. En de liturgie, waar Maarten zich tientallen jaren aan heeft gegeven, houdt ons in beweging. Zondag aan zondag oefenen we ons in het heilige van ons bestaan. Ontmoeten we God zoals God staat buiten tijd en ruimte. Hij is oneindig, hij is eeuwig. En ontvangen we de moed om aan de slag te gaan. Ontvangen we de moed om een nieuw jaar te betreden. En we doen dat afgetraind. Gedisciplineerd. Hopend op soms een glimp van boven, totdat ons de erekrans wordt omgehangen. Onvoorstelbaar. Aan de overkant van ons bestaan. Amen. Ja, ik denk dat zoals soms ook de functie is, hè, van liederen. Dat liederen je soms een beetje net wat meer omhoog kunnen bewegen. En dat je soms dingen zingt waarvan je denkt van tjoh, dat zijn eigenlijk wel hele grote woorden. Als organist kun je dat soms denk ik ook hebben. Van tjonge, jonge. De dominee heeft die gemeente wel wat voorgezet. Moet dat allemaal echt helemaal zo kunnen beamen? Oh no. En helemaal als we terugkijken naar het afgelopen jaar. Misschien hebben we soms ook een beetje in de penarie gezeten. Met alles wat er in deze wereld gebeurt. Hoe kun je al die dingen nou weer verbinden met je geloof? Je komt er toch soms ook helemaal niet uit. En daarom vind ik het waardevol om misschien stamelend en met allerlei twijfels in je hart samen ons geloof te beleiden. Aan het einde van weer een jaar. Zullen we dat samen doen? En dan zingen we daarna Ik bouw op u, ook de versen 2 en 3. Spreek er met me mee en ieder in zijn of haar eigen hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen danken. Laten we ook bidden, voorbeden doen. Zullen we ook stil zijn en de gebeden besluiten met het hartelijk bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken voor het leven dat u ons hebt gegeven. We willen u danken dat u aan het allereerste begin staat. En dat u ons weer een jaar hebt gegeven met kracht, met energie, met tijd, met zin, met mensen om ons heen. En dat u ons ook weer een jaar gemeente zijn hebt geschonken. En we willen u danken voor momenten dat we als gemeente van u hebben ontvangen. Veel meer dan we weten en beseffen. Heer God, we willen u danken dat u een God bent die ons leiden wilt. Dat u spreken wilt. En misschien hebben we inderdaad wel wat irritatie bemerkt bij onszelf, bij die eerste tekst en nummering. Maar wat die tekst vooral ook zegt is de gehoorzaamheid van het volk. En hoe moeilijk is dat? Om niet je eigen gang te gaan. Om niet te denken, nou bekijk het maar. Maar om eigenlijk samen heel gedisciplineerd te zoeken naar uw leiding. Heer, soms ontbreekt het ons aan die moed en die kracht en aan dat vertrouwen. Heer, toch willen we ook bidden of u wilt blijven spreken. Wilt u blijven proberen als we soms telkens weer blijkt dat we u niet kunnen horen of onze oren verstopt zitten door allerlei andere dingen. Geef rust in ons leven, in onze maatschappij. En wilt u geven dat we het nog aandurven, ook in het nieuwe jaar, om ons geloof te bouwen en ons leven te bouwen op een God. Misschien soms verder weg dan die andere goden in ons bestaan. Maar wilt u erbij zijn? Heer, we bidden u voor mensen die met heel veel moeite terugkijken op het afgelopen jaar. Omdat het gewoon een verschrikkelijk moeilijk jaar was. Omdat het verlies en het gemis bitter zijn. En omdat dit misschien voor het eerst een jaarwisseling is zonder die ander. En we daar ontzettend tegenop zien. Heer, we bidden u, wilt u ons daar doorheen dragen? En wilt u geven dat we ons op die momenten niet eenzaam zullen voelen, maar dat er iemand om ons heen mag zijn die dat nu juist ziet en ons een beetje begrijpen kan. Heer, we bidden u voor mensen, voor gemeenteleden die het zwaar hebben, juist in deze paar dagen. Vanwege dat wat er met een geliefde gebeurt. Misschien juist nu niet bij elkaar, omdat de een verpleegd wordt, verzorgd wordt. Of omdat we het einde zien aankomen van een mensenleven. En zo zijn er ook heel veel mensen juist ook met vers gemis. Juist ook in de afgelopen paar dagen. Veel mensen in ons dorp die zijn overleden. Wees bij al die families. Dragen. Soms zijn de omstandigheden zo verschillend. Maar we hopen, Heer, op een God die juist ook op die kernmomenten van het leven zich de nabije toont. Heer, we bidden u voor ons gemeente zijn in alle facetten. En ook vanavond hebben we daar aandacht aan geschonken vanwege Maarten die veel kracht en energie heeft gestoken in de gemeentezang. En daarin veel meer heeft betekend dan hij zelf denkt. Maar zo hebben we elkaar heel hard nodig. Al die verschillende gaven. Geef dat we ons inzetten, ook in het komende jaar. Dat we het aandurven. In u, maar ook in onszelf zullen blijven geloven. En we bidden u voor die wereld. Heer, het was een jaar met heel veel vragen over dat wat er gebeurt. In het Midden-Oosten, Israël, Gaza, de gebieden daaromheen. In de Oekraïne, veel dichterbij dan we denken. En met allerlei verschillende machtsblokken die echt op zoek zijn naar meer en meer macht en de ander willen verpletten. Heer, we houden soms ons hart vast en ook op die manier gaan we het nieuwe jaar in. Wilt u het in de hand houden? En wilt u geven dat wij als mensen naar uw hart zullen zijn? Open ons hart voor de ander. En laat deze wereld niet los. Zo bidden we in stilte. Voor dat wat u in ons hart legt op dit moment. Bidden we het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte worden gehouden en na de inzameling zingen we de versen 1, 2 en 5 van lied 167 uit de Evangelische Liedbundel. Toen ik Maarten daarop bevroeg, wat zou je willen laten zingen? Toen kwam je met twee liederen, waaronder dit lied. Ik denk dat het mooi is om dat als laatste lied, wat jij begeleidt in deze kerk, met elkaar te gaan zingen. Maar eerst nu de collect. Maarten wilde heel graag dat dit een gewone dienst zou zijn. En dat we niet al te veel aandacht zouden schenken aan zijn afscheid. Nou, ik denk dat we dat heel keurig hebben gedaan. Maar wij zouden het wel fijn vinden, Maarten, als we aan de gemeente wel de gelegenheid geven om jou de hand te schudden. Dan moet je even doorheen. Dus het idee is dat jij straks met de kerkraad na het amen, 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 dat mag je nog begeleiden, met ons meegaat. Vervolgens zal Jan Hopman het uitleidend orgelspel gaan verzorgen. Dan mag je met ons mee naar de hal van de kerk, waar je vervolgens, maar dat is iets later, ook nog wordt toegesproken door de voorzitter van de kerkrentmeesters. Zie je? Ja? Okay. Ik wens u allen voor vanavond en misschien voor vannacht, ik weet niet wat u allemaal gaat doen, een hele goede en een rustige jaarwisseling toe. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.
klaar, Maarten?
Nee, ik kom daar hoor.